Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 143, het zesde vers. Psalm 143, vers 6. Ik hef mijn handen naar de hoge. Mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor, een dorstig land. En wat er verder volgt, Psalm 143, vers 6. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in het boek van de profeet Jesaja. We beginnen te lezen in hoofdstuk 43 vanaf vers 22 en lezen door tot en met hoofdstuk 44 vers 5. Ik noem nu Jesaja 43 vers 22 tot en met 44 vers 5. Maar vooraf doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen en in aansluiting daarop zingen wij Psalm 110, het eerste vers. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon, ter rechterhand, naast mij.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. lezen Jesaja 43, te beginnen bij het 22e vers. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Mij hebt gij niet gebracht het kleine vee uw brandoffers, en met uw slachtoffers hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer, en ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen kalmoes voor geld gekocht, en met het vette uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mijn arbeid gemaakt met uw zonden, gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om mijnentwil, en ik gedenk uw zonden niet. Maak mij indachtig, laat ons tezamen rechten, vertel gij uw redenen, opdat gij moogt gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd, en uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de overste des heiligdoms ontheiligen, en Jacob ten ban overgeven, en Israël tot beschimpingen. Maar hoor nu, mijn knecht Jacob en Israël, die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeschuren, dien ik uitverkoren heb, want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras, als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren, en die zal zich noemen met de naam van Jacob, en gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen met elkaar uit Psalm 63, de versen 1 en 2. Psalm 63, vers 1. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God zoek ik met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Psalm 63, versen 1 en 2. Gemeente, deze zondag noemen we in het kerkelijk jaar ook wel de Weeszondag. De zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Een uitdrukking direct ontleend aan de Heilige Schrift, want voor zijn lijden en sterven heeft de Heer Jezus al gezegd tegen zijn discipelen: ik zal u geen wezen laten. Ik laat jullie niet achter als wezen, helemaal onverzorgd. Ook niet als ik straks weg zal zijn. Ook niet als ik straks naar de hemel ben gegaan. Maar ik kom weder tot u. De Heer Jezus heeft beloofd dat hij terug zal komen. Niet lichamelijk. Maar dat zijn geest naar de aarde zal komen die in het hart van hem zal spreken. En vanmorgen heeft u het gehoord van broeder Vergunst. Hoe de discipelen werden opgeroepen om naar Jeruzalem te gaan. Om daar te wachten. Om daar te bidden om de vervulling van de belofte van de komst van de Heilige Geest. En dat was geen nieuwe belofte. De Heilige Geest was ook in het Oude Testament al beloofd. De Heer had in het Oude Testament al gezegd dat er een tijd zou komen waarin hij zijn geest zou uitgieten. In volheid en in rijke mate. We vinden dat onder andere in het schriftgedeelte dat ons is voorgelezen, Jesaja 44, en we overdenken vanavond met de hulp van de Heer in het derde vers. En dan lezen we in Gods woord: want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Tot zover. Gemeente, we schrijven onder deze tekst de belofte van de Heilige Geest. De belofte van de Heilige Geest. En we overdenken dat met de hulp van de Heer in twee gedachten. We letten in de eerste plaats op uitgedroogde aarde. En in de tweede plaats op uitgegoten water. De belofte van de Heilige Geest. Ten eerste uitgedroogde aarde. En ten tweede uitgegoten water. Gemeente, Gods geduld duurt lang. Soms zelfs eeuwenlang. Eeuwenlang had de Heere zijn knechten gezonden naar het volk van Juda. Om ze te waarschuwen voor de afgodendienst. Om ze te waarschuwen voor een leven zonder hem en om ze te roepen tot bekering. En met het verstrijken van de tijd en de teloorgang van de dienst van de Heere werd die oproep tot bekering steeds klemmender en werd het oordeel dat zou komen steeds meer zeker. En heel lang hebben ze in Jeruzalem gedacht: ons kan niets overkomen. Goed, de vijand viel wel eens binnen in het land van Judea, maar Jeruzalem, de stad van God en de tempel, de plaats waar God woont. Nee, geen onheil zal de stad verstoren die God zich ter woning heeft verkoren. Ons kan niets gebeuren. Maar het ging anders. Gods woord is waar, ook als het tot ons komt in zijn bedreigingen. De Heere stelt het oordeel wel eens lang uit. Hij is langmoedig, lang van gemoed, lang van geduld. Maar aan dat geduld komt wel een einde. En toen is het onvoorstelbare gebeurd. De stad ingenomen. En de inwoners als ballingen meegevoerd. Duizenden kilometers weg. Naar het verre Babel. En daar werden ze zo verspreid, verstrooid. En daar zaten ze in een vreemd land. In een vreemde taal. In een andere cultuur. En de een was verslagen en zag geen toekomst meer. En had geen hoop meer. En de meer praktische mensen dachten: we gaan proberen er maar wat van te maken. We passen ons wel aan. We schikken ons in de omstandigheden. Maar Jeruzalem was zo ver weg. En de God van Israël leek zo te zwijgen. Hoe zou het verder gaan in de komende tijd? Wat zou er worden van het nageslacht die opgroeit buiten de dienst van de Heere? Die opgroeit in de vreemde. Die de tempel nooit hebben gezien, die geen Pascha hebben meegemaakt. Die de grote verzoendag nooit konden beleven. En te midden van die hopeloosheid van de ballingen werd het zo'n onbegrijpelijk wonder dat er zo'n rol mee was gegaan. Zo'n profetenboek, waar de woorden van de profeten op stonden getekend, die woorden die ze jarenlang hadden gehoord en naast zich neergelegd, voor kennisgeving aangenomen, maar die nu in de ballingschap zo'n nieuwe betekenis kregen, een rol van 150 jaar oud. 150 jaar voor de ballingschap heeft de Heer zijn knecht Jesaja al de opdracht gegeven om te profeteren tegen die ballingen. Voordat een van die ballingen zelfs maar was geboren, lag Gods woord al voor hen klaar. En we vinden dat gedeelte van Jesaja in de hoofdstukken 40 tot en met 66. Het tweede deel van het boek Jesaja, echt bedoeld voor die mensen daar in het verre Babel. Die verstotenen, die weggedrevenen. En hoe begint dat gedeelte van Jesaja? Eigen schuld, dikke bult. Wie niet horen wil, die moet maar voelen. Nee, troost, troost mijn volk, zal ieder God zeggen. Wat een wonder. Dat het nou die boodschap is die klinken mag. Daar in dat verre Babel. Dat de Heere daarmee zegt, ook al bent u ver weg. Ook al is het inderdaad het gevolg van uw zonde, toch klinkt hier mijn evangelie. Troost, troost, mijn volk. Dat is zo onverdiend. Dat is zo onverwacht. Dat is zo onverklaarbaar. En gemeente, ik geloof dat dat nog steeds zo is. Als de Heere gaat spreken in je ziel, als de Heere gaat spreken in je nood, dan zeg je niet, ja dat had ik wel verwacht deze zondag, want ik was er echt aan toe. Nee, dan is dat altijd zo onverdiend, zo onverwacht en ook zo onverklaarbaar. Troost, troost mijn volk. Nee, dat wil niet zeggen dat er in het tweede deel van Jesaja alleen maar zachte en troostvolle woorden staan. Daarom hebben we ook een stukje van Jesaja 43 gelezen. Waar de Heere in alle eerlijkheid tot die ballingen gaat spreken. Over hoe hij hun leven nou zag. Dan gaat het er niet om dat ze zelf onder woorden brengen hoe zielig ze zijn en hoe ernstig ze eraan toe zijn. Dan gaat er niet gesproken worden over het leed en verdriet van oorlog en ballingschap. Maar nou zegt de Heer, nou zal ik eens vertellen wat ik van jullie leven vind. Nou zal ik eens vertellen hoe mijn kant van de zaak is. Vers 22. Ik stip zomaar een paar dingen aan. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob, als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. De Heere wil zeggen, nou zit je ver weg, nou zit je in de vreemde, nu zit je in de nood, maar ik heb jullie niet horen roepen. Ja, vast wel geroepen over de ellende en zo, maar mij aangeroepen. Dat is in de Bijbel altijd een woord van het uitgaan tot de Heere in de nood, in de schuld, in de onwaardigheid, maar de Heere zegt, het is zo stil gebleven. Zelfs daar in Babel, ik hoorde het maar niet. Zelfs daar probeerde u er wat van te maken, zelfs daar probeerde u het nog zonder mij. In de twee versen die volgen, zegt de Heer, weet u hoeveel u mij onthouden hebt. Wat u allemaal niet hebt gedaan. Ik heb het wel gezien hoe weinig de dienst van de Heer u waard was. Dat u sjoemelde met die offerdienst. Altijd maar een beetje. Een keertje wat overslaan. Niet met een volkomen hart. De Heer zegt, ik zag het wel, het gebrek aan liefde. Ik zag het wel dat het geen hartenzaak was. Ik zag wel dat u mij niet werkelijk wilde offeren. Maar het is zelfs andersom in vers 24. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonde. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. De Heere zegt wat u had moeten doen. Wat u had moeten geven. Die offers vanuit het hart, dat liet u na. De liefde ontbrak. De ware godsdienst ontbrak. Maar wat deed u wel? U maakte me moe. Met uw zonde. Met uw ongerechtigheden. Nou, de kinderen herkennen dat wel. Dat je vader of moeder op een gegeven moment geïrriteerd tegen je zegt. Hou nou eens op, ik word moe van je. Ik word moe van jouw ongehoorzaamheid. Ik word er moe van dat je het nou toch weer doet. Maar dan zegt de Heere dat vanavond. Tegen mij. Tegen u. Ik word moe van u. En dat is een uitdrukking die moeten we niet met wat dogmatische redenen even gaan platvegen en wegmoffelen. Maar die moeten we maar eens op onze ziel laten wegen. De Heere wordt moe van mij. Van wie ik ben en wat ik denk en wat ik doe. De Heere wordt moe van onze zonde. De Heere wordt moe van ons leven. Dat is de boodschap die vanuit Jesaja... Vanuit Jesaja's boekrol klonk tot die balling en Babel, maar die komt ook tot ons. Dat zegt de Heer ook over ons. Ik word moe van u. Heeft u dat nou wel eens geloofd? Daar gaat het om, hè, of het woord geloofd wordt. En dat gaat niet alleen over de troost van het evangelie, maar dat gaat ook over deze dingen. Heeft u dat nou wel eens geloofd? Dat de Heer moe van u wordt. Dat de Heer over u te klagen heeft. Dat u hem tekort gedaan heeft. Heeft u bij dit gedeelte van het woord ook wel eens zo'n streepje gezet van... Dit moet ik nooit meer vergeten. Dit heeft mijn hart geraakt. Want als de Heer door zijn geest werkt, dan ga je buigen onder het hele woord, ook onder dit. Dan zijn er van die gedeelten van Gods woord, die zie je. En dat raakt je in je hart. En dan zeggen ze van binnen, zo is het. En het gaat niet over die in de gemeente of over die, maar het gaat over mij. En daartegenover gaat het begin van Jesaja 44 zo schitteren. Het begint met het woordje maar. En dan bedoelt de Heere niet van, maar u heeft ook goede kanten. Of, maar het valt toch ook wel een beetje mee. Nee, dit is een maar van de andere kant. Alsof de Heere zegt, nu heb ik eerst gezegd wie jullie zijn, ballingen. Nou heb ik eerst gezegd wie u bent, gemeente. Maar daar ga ik nu tegenover zetten. Wie ik ben. Wie ik wil zijn. Maar hoor nu. Mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Gemeente, dit zijn woorden die kan ik niet begrijpen. Dat de Heere dus gaat zeggen tegen mensen die hem vermoeid hebben met hun zonde en hun ongerechtigheid. Dat hij gaat zeggen, mijn knecht. Daar klinken woorden van liefde in door. Toch bent u mijn knecht. En Israël die ik verkoren heb. Hier gaat de Heer zelf spreken over zijn verkiezende liefde. Over de uitverkiezing. Die mogen we niet verzwijgen. Omdat het woord die niet verzwijgt. Dan zijn er wel eens mensen die dan zeggen, dominee, daar moet je niet over preken. Want er worden mensen moedeloos van en er worden mensen lijdelijk van. Als het over de verkiezing gaat, dan wordt er zo'n grote muur in de prediking gebouwd. En als ze zo denken, gemeente, dan hebben we er nog niks van begrepen. Hier in Jesaja 44 is dat woord verkiezing zo'n ruimte. Zo'n mogelijkheid. Want u gaat de Heere zeggen tegen die ballingen, al heeft u mij niet uitverkoren. Al heeft u nou zelf andere wegen verkozen. Maar ik heb u verkozen. En daarom zal het anders worden. Dat gaat van mij uit. Maar dan ook echt alleen van mij. De zaligheid komt bij God vandaan. De zaligheid komt van boven. Die ik verkoren heb. Is de verkiezing wel eens een onbeschrijfelijk wonder voor u geworden? Een grote mogelijkheid van zalig worden. Weet u wanneer dat woord verkoren zo'n waarde krijgt? Als je zelf verloren bent. Want dan kan het bij God vandaan. Bij de almachtige God, bij de barmhartige God, bij de genadige God. Verkoren hoort bij verloren. Laten we dat maar proberen te onthouden. En dan gaat de Heere uitleggen aan die ballingen wat hij zal doen. In het derde vers. Want ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. In onze Bijbels kun je dat niet zo goed zien, want er zijn die zinnetjes allemaal achter elkaar doorgeschreven. Maar dit zijn eigenlijk vier kleine zinnen waar vier keer hetzelfde wordt gezegd met andere woorden. En dat is de manier waarop in de Hebreeuwse taal poëzie wordt geschreven, gedichten. Kinderen, wij denken bij gedichten vaak aan dingen die moeten rijmen. Ik zat te denken wat ik jou zou willen schenken. Dat rijmte, dat noemen we dan een gedicht. Maar als je dat soort rijmgedichten in een andere taal vertaalt, dan in een andere taal klopt dat rijmen niet meer. En daarom heeft de Heer in zijn wijsheid het zo gegeven, dat in de Hebreeuwse taal gedichten op een andere manier zijn vormgegeven. Als een Jood iets gaat dichten, dan probeert hij hetzelfde nog een keer te zeggen, maar dan met andere woorden. En dat zie je in de Bijbel heel vaak, in de psalmen, in de profeten en ook hier. Want vier keer een kort zinnetje en je ziet steeds een overeenkomst. Want je hoort over water en dan in het tweede zinnetje over stromen. En dat past in het derde zinnetje bij mijn geest. En bij het vierde zinnetje bij mijn zegen. En die wordt dan beloofd aan, en dan zijn er weer vier dingen. Op de dorstige, op het droge, op het zaad en op de nakomelingen. Vier keer zegt de Heer hetzelfde, maar met andere woorden. En het tweede gedeelte van de tekst legt het eerste gedeelte uit. De Heer zegt, als ik spreek over water, dan bedoel ik daar de Heilige Geest mee. En als ik spreek over het droge en het dorstige, dan bedoel ik daar mensen mee. En ook wel in het bijzonder, kinderen, jongeren, nakomelingen. En dan gaan we vanavond eerst eens een poosje stilstaan bij die uitgedroogde aarde. Er worden twee woorden voor gebruikt. Dorstig en droog. En daar zit een overeenkomst in die twee woorden. Maar er zit ook een verschil in. Eerst maar de overeenkomst. Jongeren, wat zouden jullie denken? Wat is de overeenkomst tussen dorstig en droog? En ik denk dat je het al weet, dat bij allebei gaat het erom dat er geen water is. En water is van levensbelang. Wij snappen dat in ons land niet zo goed. Want we hebben eigenlijk altijd wel water. Zelfs in de droogste zomers drogen de rivieren niet uit. Wij verspillen ook heel veel water. Maar in het Midden-Oosten, daar kun je zien wat er gebeurt als het maanden niet regent. En als daar de regen een seizoen uitblijft, dan is het een ramp. Je kunt de berichten nu ook uit Spanje lezen, waar het maanden niet geregend heeft, waar de aarde steenhard wordt, waar de olijfbomen geen vruchten maken, waar het graan niet eens ingezaaid wordt, want het water ontbreekt. En als het water ontbreekt, dan zal er niets leven en dan zal er niets groeien. En je kunt het zien als je naar het Midden-Oosten gaat. Taferelen die we ons hier niet kunnen voorstellen, maar enorme vlaktes en heuvels. Alleen maar bruinig, alleen maar stoffig. En waar je kijkt, je ziet geen grassprietje groeien. Daar zie je het als het ware voor je, het dorstige en het droge. Daar is geen leven, daar is geen vruchtbaarheid. Dat is de overeenkomst. Er is geen water. En toch zit er ook wel een verschil tussen die twee begrippen en de kanttekeningen wijzen daar ook op. Want kinderen, als je nou met andere woorden zou moeten zeggen, wat is nou dorst? Ja, dan denk ik dat je zoiets zult zeggen, dan heb je zin in water. Dan heb je trek in water. Precies. Iemand die dorst heeft, die beseft één ding. Ik heb water nodig. Die gaat dat water zoeken, die gaat naar dat water verlangen. En dorst betekent in ieder geval nog niet dood. Denk maar aan Ismaël toen hij daar door de woestijn ging. Toen hij daar lag. Hij was er zo ernstig aan toe, maar hij had nog dorst. Hij leefde nog. En zo de dorstige die verlangt naar water. Die weet dat hij water nodig heeft. Die dat water mist. En dan aan de andere kant het droge. Ja, dat is alleen maar droog. Dat verlangt ook niet. Dat is levenloos. Daar zit geen spoortje van leven in. Daar is geen enkele verwachting voor. En als we die de betekenis van die twee woorden wat proberen aan te geven, dan is dorst ook in de Bijbel een beeld van een verlangen. Een verlangen in het hart van jongeren en van ouderen naar de Here. Denk maar aan Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel naar u. Dorst naar God. De Here niet meer te kunnen missen. Een honger en dorst heeft de Heer Jezus gesproken naar de gerechtigheid. Dat je hart daar naar uitgaat. Dat je dat nodig hebt. Dat je daar naar uitziet. Een dorst naar de zaligmaker zelf. Die het gezegd heeft, zo wie dorst heeft, die komen. Zo zie je door de Bijbel heen een dorst als beeld van de uitgang van het hart. Uitgang van het hart naar genade, naar de Heere zelf, naar vergeving, naar de Heere Jezus. En dan spreekt onze tekst van de dorstige. En dan is het wel belangrijk vanavond om te zeggen dat dorst dan juist betekent dat je het mist. Iemand die gedronken heeft, die heeft geen dorst meer. Dus aan de ene kant is dat dorst, dat is een teken van leven, van uitzien, van verlangen. En aan de andere kant ook van missen, van het is niet vervuld. Ik heb het nodig, ik zie er naar uit, maar hoe kom ik er nou aan? Het is de oudvader Comrie in zijn ABC des geloofs die ook aan dat dorsten een woord wijdt. Hij duidt dat dus heel terecht als een geloofsdaad. Dat is wat. Geloven begint niet met verzadigd worden, maar met dorsten. Zelfs dat is al geloof. Ook dat is al een teken van leven, want dat zijn dingen die groeien niet in een natuurlijk mensenhart. Als ik dat zeg tegen de mensen in Den Haag die werkelijk dorst hebben, die zeggen, ja, dat is mooi dat u dat zo zegt, dat dat een teken is van geestelijk leven, maar daarmee ben ik niet geholpen, want ik heb nog niet gedronken. En dat begrijp ik. En dat is ook heel goed. Dorst maar naar de Here tot hij het zelf vervult, maar onthoud ook het woord van de Here Jezus uit de bergreden. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dat is de boodschap van het evangelie vanavond voor al diegenen die dorsten naar God en naar zijn genade. Die dorsten naar de Heer Jezus en de kennis van Hem. Het is de zaligmaker zelf die het beloofd heeft. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten, want die verzadiging zal niet achterblijven. De Heere zal mensen niet in hun dorst om laten komen. Het is onmogelijk om te dorsten naar de Heere Jezus en dan om te komen. Dat zal niet gebeuren. En onze tekst gaat straks vertellen waarom dat niet gebeurt. Zit hij zo onder het woord? Dorstig. Het maakt zo'n verschil hoe je naar de kerk komt, hè, op zo'n zondagavond. Gewoon, nou ja, het is 7:00, we hadden een kerkdienst, we gaan maar. Ik ga altijd, dus ik ga vanavond ook. Of zit hier nu met dorst? Met dorst naar de Heere zelf. En is dat uw gebed geweest voordat u naar de kerk ging? Wilt u dan door middel van uw dienaar, want meer dan een middel is die echt niet, wilt u door middel van hem mijn arme, dorstige ziel verzadigen met het water van het leven? Mogen er stromen van water uit uw woord komen, zodat ik drinken mag? Of is het bij u misschien zo dat dat woord drogen meer bij u past? Zelfs geen dorst. Wel een kerkelijk leven, misschien ook betrokken op de gemeente, maar dan toch als het gaat om het diepste innerlijk, geen geestelijke verlangens, geen last over je zonde, geen hunkering naar de verzoening, geen uitzien naar de vrede met God, geen geestelijke vragen, geen nood, geestelijk dood. Onvruchtbaar. Er groeit niets. Want dat is het aangrijpende, gemeente, van onze doodstaat. Dat er van nature zelfs die dorst niet in ons leven gevonden wordt. Zelfs al beamen we alle Bijbelse waarheden. Dat we dan door kunnen gaan zonder die persoonlijke, bevindelijke kennis van deze dingen. Dat je het woord kan aanhoren, zoals we dat dan zeggen, en weer vergeten. Zodat er zoveel preken tot u zijn gekomen. Maar het heeft geen vrucht gedragen. Zo vaak gewaarschuwd voor het naderende verderf en niet gebeefd. Zo vaak geroepen tot bekering en niet één keer gebeden: Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Zo vaak gewezen op de Heer Jezus Christus en altijd maar zonder hem verder gekund. Wat erg is dat om droog te zijn. Zelfs geen verlangen. En ik zei, het is 4 keer een kort zinnetje. En er zit een herhaling in. Nu worden die twee woorden, dorstig en droog, dan ook door de Heere verbonden aan het zaad. Aan de nakomelingen. Kinderen, dat gaat over jullie. Dat gaat over de komende generatie. En als de kinderen klein zijn, dan kun je daar mooie dingen mee maken. En zo'n peuter die aan tafel hardop het amen na zegt na het gebed. Zo'n kleuter die zo heel ontroerend: ik ga slapen, ik ben moe, zingt. Zo'n kind van de basisschoolleeftijd die vragen heeft over het woord, die betrokken is. Wat kan dat verwachting geven? Wat kan dat een blijdschap geven? Maar kunnen ook van die periode aanbreken in de puberteit, dat je merken moet, ja, maar het woord heeft niet als vanzelf aansluiting op die harten. Er zijn zoveel dingen die de aandacht opslokken en ze zijn maar zo druk met die telefoon en ze hebben het maar zo goed hier op deze wereld. Er lijkt geen plaats te zijn voor de Heer en zijn dienst. En als je dan ziet op het snelle tempo waarmee de ontkerkelijking in Nederland doorgaat, en als je ziet op allerlei ontwikkelingen, dan zou je denken: Heer, hoe moet dat toch? Hoe moet dat toch verder met onze kinderen? Hoe moet dat toch verder als de vorst der duisternis zoveel beelden heeft om ze te betoveren? En je goed bedoelde aansporingen die landen niet en je waarschuwingen die worden weggeredeneerd. En dan kan er ook zelfs nog een tijd aanbreken dat je met je kinderen niet meer over de Here kunt spreken, dat ze het gewoon niet meer willen horen. Of, en daar kan je ook mee maken. En wat is dat op blijdschap? Dat je in je kinderen ziet dat er een verlangen geboren wordt naar de Here. Zoeken naar de Here. Dat er geestelijke vragen komen. Dat je merkt dat de zaken van God zo wordt gaan wegen. En wat is het een voorrecht als er wat openheid in het gezin is, dat er over gesproken mag worden, maar dat je ook merkt, ja, ik kan mijn kind wel wat catechisatie geven en ik kan ze wel wat raad geven, maar ik kan ze nou nergens brengen. Ik kan ze nou niets geven, ook niet in hun dorst. Dat zullen de ambtsdragers ook wel meemaken in het gaan door de gemeente. Dat je zegt de dingen zoals je ze moet zeggen, zoals je ze vast gelooft. Je mag het woord van de Here openen. Maar we kunnen het hoogste tot aan de oor brengen. Maar we kunnen het niet in het hart laten komen. We kunnen mensen niet vernieuwen. We kunnen mensen niet bekeren. We kunnen niemand bij de kerk houden. We kunnen niemand overtuigen. Maar wat zegt onze tekst dan? Ik zal. Het is alsof de Heere zegt, dit heb ik nou aan mezelf voorbehouden. En wij moeten in Gods woord graven. En we hebben het ambtelijk werk trouw te doen. We moeten preken. We moeten bidden. Van alles. Maar als het gaat om het hart. Daarvan zegt de Heer, dat is nou mijn werk. Daar is nou een almachtige kracht voor nodig. Daar is de Heilige Geest voor nodig. Die Heere is en levend maakt. En daar gaan we van zingen. Uit Psalm 104. Het zevende vers, Psalm 104, vers 7. Het is Gods, wiens hand de bergen water schenkt. De droge grond uit zijn hemel drenkt. Psalm 104, het zevende vers. belofte van de Heilige Geest woorden over uitgedroogde aarde, maar nu in de tweede plaats ook uitgegoten water. Ik zal. Het zijn een van de prachtigste woorden uit de schrift. Ik zal. Er staat het woordje als niet bij. Er staat niet als u, als jij. Maar onvoorwaardelijk staat hier, ik zal. Misschien heeft u in uw leven ook wel eens gezegd, ik zal. Bij de ambtsaanvaarding, bij het dopen van je kinderen, bij belijdenis doen, ik zal. Nou, laten we maar eens overdenken, wat is daarmee gebeurd met die woorden van ons, ik zal. Maar als de Heer het zegt, de God die niet liegen kan, die niet van gedachten verandert, die nooit onmachtig is om zijn raad te volvoeren, als Hij zegt, ik zal, ja, dan is het echt geen vraag meer of er dingen gaan gebeuren. Dan is het zo vast, dan is het zo zeker, alleen omdat God het wil. En dan is het alsof Jesaja die ballingen meeneemt en zegt, kijk, ga nou eens naar boven kijken. Weet je waar nou dat water vandaan komt? Dat komt van boven. Dat snappen wij allemaal. We hebben een aantal droge zomers achter de rug en wekenlang regent het niet. En we zijn zo knap en we hebben zoveel middelen, maar we konden geen druppel maken. Geen druppel regen, dat is nou in Gods hand. En als het nu gaat om het water van zijn geest, dat is nou ook in zijn hand. En in zijn hand ligt dat ook echt goed. Want hij is zo wijs. En hij is zo volkomen. En als we nou Nieuw Testamentisch moeten zeggen, waar komt nou dat water vandaan? Dat water van Gods geest. Dat komt uit de hemel. En waarom gaat die hemel open om dat water van Gods geest uit te gieten? Dat is omdat de hemel is opengegaan. Om de Heer Jezus daar binnen te laten. Toen hij terugkeerde naar de hemel, met zijn verdiensten, met zijn vergoten bloed. Toen hij dat heeft voorgehouden aan zijn vader, dit is nou de betaling voor de zonde, dit is nou de losprijs. En dan zegt Handelingen 1 en 2 zo heel treffend, dat de Heer Jezus toen de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen. Die Heilige Geest heeft hij gekregen uit de hand van zijn vader als beloning op zijn werk. Die heeft hij gekocht. Die heeft hij verworven, om dat met een oud Nederlands woord te zeggen. En dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan, maar hij heeft die Heilige Geest uitgestort. Op de Pinksterdag. We zullen het straks nog wel horen, niet druppeltje voor druppeltje. Maar het wordt gegoten. Dat water komt van boven. Wat is dat een ontzaglijke evangelieboodschap. Voor de mensen in Den Haag die vanavond niet weten hoe er ooit geestelijk leven moet komen. Die niet weten hoe ze geestelijke vruchten moeten aankweken. Voor de mensen die niet weten hoe hun hart nou vernield moet worden. Hoe ze nou ooit de Heer kunnen vrezen. Dan is de boodschap van Jesaja, kijk nou eens naar boven. Ik zal water gieten. Dat hoef je zelf niet te maken. Dat hoef je niet bij elkaar te worstelen. Maar dan mag je zo naar de hemel je dorstige ziel opheffen. Heer, ik heb het water van uw geest nodig. En u heeft het. En uw zoon heeft het toch verdiend. Zou het ook mij willen geven. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer, zingt dat bekende Pinksterlied. Want water, wat doet dat nou? Dat water, dat is nodig om die aarde te openen. Het waren van die aangrijpende interviews vanuit Spanje met zo'n boer. Die zei, ik zaai niet meer, want het heeft geen enkele zin. Die korrels die blijven zo op die harde aarde liggen. En er gebeurt niks mee. Dat is weggegooid. Maar als er nou regen komt, dan wordt die aarde week. En dan gaat die aarde open. En dan kan er wel gezaaid worden. dan is er wel verwachting. En zo is het ook met het zaad van Gods woord dat wordt gezaaid in de gemeente. Met handvollen. En hoe valt dat nou in de akker van uw hart? Welk, wat voor ondergrond is daar nu voor gekomen? En misschien moet u ook wel zeggen, al die zaadjes die vallen bij mij op de weg en die worden allemaal weggepikt door de vogels. Op dinsdag moet ik weer hard nadenken waar de preken van zondag ook alweer over gingen. Het doet maar niks, weet u hoe het komt. Die aarde is zo steenhard. En wat erbij dat zaad van het woord, waar niks mis mee is, want in andere harten groeit het wel. Maar dat zal alleen maar in uw leven kunnen gaan ontkiemen als dat water van Gods geest erbij komt. En dan wordt het week. Dan gaat die aarde open. Dan wordt die aarde ontvankelijk voor het woord. Geen hele buitenissige ervaringen, maar zoals er gezegd werd van Lydia, acht geven op het woord van de Heer. Dat woord doet kracht. En dat is niet altijd gelijk voor anderen te merken, maar soms toch wel dat je bij mensen komt en dat je moet zeggen, het is ieder jaar hetzelfde. En we zijn weer op huisbezoek geweest, maar er was niks te melden. Er zaten wel allerlei meningen over hoe de dingen moesten in de gemeente, wat er fout ging en wat er beter ging. Maar geen geestelijke vrucht. Maar dat er dan toch zo'n bezoek kan komen, dat de broeders verwonderd op de kerkraad zegt, het was dit keer anders. Je kon het woord kwijt. Er was ruimte voor ambtelijk onderwijs. Je merkte honger. Je merkte die verbinding met het woord en die liefde tot de Heere. Want als de Heilige Geest gaat werken, jonge mensen, dan wordt je hart anders, dan wordt je hart week. Dan moet je grote mond dicht, dan moet je hoogmoed eraan. En dan ga je zo anders luisteren naar het woord van God. Dan hoef je preken niet meer langs een maatlat te leggen om ze te beoordelen. Maar dan is het, Heer, wat heeft u mij te zeggen? Wat is uw boodschap vandaag tot mij? Wat is het onderwijs wat u vanavond door één van uw dienaren tot mijn hart heeft te brengen? En niet dat je dan alles in één keer snapt en dat alles in één keer op zijn plek ligt, maar dan toch honger naar het woord van de Heer. Daar zit iets in dat geeft smaak. Dat heeft je liefde, dat heeft je hart. Daar kom je niet meer van los. Dat is nou het werk van Gods geest, dan gaat je hart open. Dan krijg je zo'n andere Bijbel. Ook al staan er nog steeds moeilijke gedeelten in, dan wordt dat toch je eten en je drinken. Dan gaat dat boek zoveel kracht doen in je leven. Dan wordt het ook zo week in die zin. Dan gaat de aarde niet alleen open, maar dan heeft de aarde ook steeds weer water nodig. Dan ga je dat beseffen, heren. Het zal door uw geest alleen kunnen. Het zijn niet mijn eigen vermogens en mijn eigen verstand of mijn wilsbeslissing of noem maar op. Maar als uw geest het woord niet toepast, dan doet het geen kracht, dan heeft het geen waarde voor de eeuwigheid. Wilt u dan steeds weer komen met die geest die het woord erin brengt? Bent u al week gemaakt? Nee, ik vraag niet of u durft te zeggen dat u ook moedig genoeg bent, want wie zou dat durven zeggen? Maar dan toch kunt u zeggen dat die hardheid, dat steen van binnen, dat het door de werking van Gods geest anders is geworden. En dat u eerlijk mag bekennen voor de Heere. Heer, ik heb u nodig. Ik heb uw onderwijs nodig. Ik heb leiding nodig. Ik heb uw genade nodig. Het komt bij u vandaan. Ik zal de Heer Jezus moeten kennen. Ik zal hem persoonlijk in mijn leven moeten kennen. Dat is zo'n kenmerk van genade. Een van onze emeritus predikanten, dominee van der Net, u zult hem ongetwijfeld hier ook gehoord hebben, die zei dan zo vaak: de eerste vrucht van genade is ootmoed en de tweede vrucht van genade is ootmoed en de derde vrucht van genade is ootmoed. Herken je nou een kind van God aan, die wordt weken door het water van Gods geest. Dan kun je niet hard meer zijn. Dan ben je geen onrustfactor meer in de gemeente. Een tijdje terug dat ik iemand op een heel andere plaats in het land met een traan in zijn oog hoorde zeggen: het is me tegenwoordig zo'n wonder dat de Heere mij een plaats geeft in de kerk onder zijn woord. En dat meende die. Dat was een verwondering voor hem. Dat hij daar mocht zitten in de bank om te luisteren naar het woord van de Heere. Week gemaakt. En het tweede, er zou heel veel te zeggen zijn, maar wat ik over dat water zou willen zeggen, dat water, dat is nodig ook om het zaad te laten ontkiemen. Dat weten de kinderen ook wel. Misschien heb je voor school wel eens zo'n bruine boom moeten zaaien. Nou, als je die in een beetje droog zand stopt en je doet er geen water bij, dan kun je wachten en kijken, maar er groeit niks. Het is te droog. Water is echt nodig voor leven. Water is nodig om zo'n bruine boom te laten ontkiemen. En zo is dat water ook steeds weer nodig om het woord van de Heere te laten ontkiemen in je leven, zodat het gaat wortelen. Dat Gods heilige wet gaat wortelen in je leven en je gaat schuldig stellen. En je gaat beschuldigen en je gaat overtuigen, zodat je hele leven daardoor betrokken wordt. Dat het woord gaat wortelen in die zin dat je de Heere gaat leren kennen. Nee, dat kan een mens nooit helemaal, zelfs ons kinderen in de eeuwigheid niet, maar toch dat de eerste kennis van God in je leven komt. En dat je een heel ander godsbeeld krijgt, een heel andere beleving daarbij. Dat de Heere zo'n levende werkelijkheid voor je wordt. En dat je aan de ene kant hem onbeschrijfelijk lief krijgt. Want wie is er meer liefde waard dan de Allerhoogste Majesteit? En aan de andere kant ook zo bevend doorleeft. Hij is zo anders dan dat ik ben. Hij is zo heilig en ik zo vuil. Hij is zo rechtvaardig en ik zo krom. Het water van Gods geest, waardoor niet alleen de wet gaat wortelen en je leven doortrekt, maar ook dat het evangelie zijn kracht gaat doen. Want ik hoop dat u begrijpt dat er een tijd kan komen in je leven dat je ontzettend mooie preken hoort over de Heer Jezus en dat je ze van harte beaamt en dan toch zegt: maar ik dan. Dat je de waarheid van die tekst gaat doorleven. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En dat zo je gebed wordt en je uitzien. Hoe kom ik nou bij Jezus? Hoe kom ik nu bij die zaligmaker die in het woord wordt gepredikt en aanbevolen en aangeboden? Maar dat je dat water van Gods geest zo nodig hebt. Om ook dat ware geloof in je leven te werken en te laten geloven. Dat je het leert, het geloven is een gave Gods. Dat je van die worstelingen krijgt om die Heilige Geest, zodat je kan geloven en mag geloven en moet geloven. Het water van Gods Geest, wat de liefde tot Christus in het leven wekt. Wat is nou het liefste werk van de Heilige Geest? Om in harten van zondaren te gaan openbaren wie Jezus is. Zo door vanuit het woord te wijzen op zijn macht. Hoe hij de gebondenen bevrijdt. Hoe hij de blinden de ogen opent. De melaatse reinigt. Het is het liefste werk van Gods Geest om te gaan getuigen van Jezus' gewilligheid. Hoe hij de zondaren ontvangt en met hem eet. Hoe hij beloofd heeft, die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En dat kan een dominee tegen je zeggen en dat kan een vriend tegen je zeggen. En dan zeg je, ja, het is waar, het staat in de Bijbel. Maar als de Heilige Geest het in je hart getuigt, dan is het klaar met alle ja-maars. Dan is het klaar met het ongeloof. En dan zeg je alleen nog maar, Heer, kom ik. Arm, behoeftig, tot u. Want u kunt en u wilt ook mij zaligen. Dat is de getuigenis van die geest in het hart. Het water maakt week en het water maakt vruchtbaar. En nog een keer, hoe wordt dat water hier in de tekst uitgedrukt? Als druppeltjes? Zoals we dat onder ons wel kunnen zeggen, een druppel van uw liefde en een druppel van uw genade. En begrijp me goed, ik begrijp wat daarmee bedoeld wordt, daar wil ik echt niet tegenaan schoppen. Maar onze tekst spreekt over gieten. Nou kinderen, dat weten jullie, als je in de tuin plantjes water geeft, dan neem je een gieter. En een gieter is er niet voor bedoeld om druppeltje voor druppeltje erbij te doen, want dan zou je uren bezig zijn voordat je die tuin bevochtigd had. Dan neem je een gieter. En een gieter is ervoor bedoeld om veel water bij die planten te brengen. En nou zegt de Heere, ik zal water gieten op de dorstige. En stromen op het droge. De Heere zegt vanavond, er is bij mij zo'n volheid. Er is bij mij zoveel. Ik ben geen karig God. Ik ben geen God van een beetje. Maar hij is, zoals de belijdenis het zegt, een zeer overvloeiende fontein van alle goed. En bij de Heere raakt het nou nooit op. Zelfs in Nederland kan het water een keer opraken, maar bij de Heere raakt het water van zijn geest nou nooit op. Vroeger zeiden ze het al, hij wordt van het geven niet minder. En daarom, als je hier vanavond nou zit met zo'n onbeschrijfelijke dorst, dan zegt de Heere, maar ik zal water gieten op de dorstige. Een overvloed. En er komt een tijd dat de dorstigen drinken zullen. Op mijn tijd, op mijn manier. Maar dan zul je het zeggen, Heere, wat wordt het vol. Wat wordt het een overvloed. Wat wordt het een verzadiging. De Heer Jezus heeft het zelfs gezegd, die van dit water drinkt, die zal nimmer meer dorsten. Kijk, bij ons is tekort aan alle kanten, dat is duidelijk, maar bij de Heere niet. Bij de Heere is zo'n overvloeiende fontein. Wat je ook nodig hebt. Heb je het bloed van de Heer Jezus nodig? Omdat je zo zwart bent van binnen. Omdat je zo schuldig bent. Dat is nou het werk van Gods geest om je daarbij te brengen. Dat is drinken. Bij het bloed van Jezus om daarin gewassen en gereinigd te worden. Dat is nou het liefste werk van Gods geest om zondaren daar naartoe te dringen en daar naartoe te dragen. Heb je liefde nodig? Dat is een genadegave, dat is een geschenk. Je wordt uitgestort van boven door die volheid van Gods geest. Merk je zo dat de zondeliefde zo sterk is in je binnenste? Dat je denkt, nog even, ik ga er nog toe over ook. En dan is het alleen die stromen van levend water, die stromen van Gods genade, van zijn geest, die dat dooft en blust. En zo'n nieuwe levensrichting, zo'n nieuwe gezindheid geeft. En echt waar, die stromen van de Heilige Geest, die zijn sterker dan ongeloof en dan onmacht en dan onwil. En de Heere zegt, nou zal ik water gieten op de dorstige. Dat zeg ik niet. Dat zegt het woord. En als u nou dorstig onder het woord zit, mag u daar uw vinger bij leggen. Heere, doet u dat ook bij mij. Ja, zelfs gemeente, zegt de Heere, dat hij stromen zal gieten op het droge. Op zo'n oude van dagen met zo'n stenen hart. Ook daar zal de Heere uit gaan verlossen. ook daaronder zal hij werken. Ja, zegt de Heer, ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Kinderen, dat gaat over jullie. De Heere zegt hier dat hij zijn heilige geest op kinderen zal gieten. Dat hij zijn heilige geest op jongeren zal gieten. En daarom onthoud één ding. We leven in een hele moeilijke tijd waarin de duivel heel veel macht heeft, juist ook op jullie. En hij zal juist proberen kinderen en jongeren los te peuteren van de dienst van de Heere. En we zien soms om ons heen dat het nog lukt ook. Dan zien we ze zo verdwijnen uit de gemeente. Maar de Heer heeft ook gezegd, ik zal mijn geest op uw zaad gieten. En iedere generatie zal de Heer werken, ook onder jullie. Juist onder jullie. En dan zegt de Heer in zijn woord, dat hij door zal gaan met zijn werk totdat de Heer Jezus terugkomt. En altijd zullen er weer kinderen en jongeren zijn die de Heere mogen gaan vrezen. Nee, dat komt niet uit jouw hart. Maar dat legt de Heere erin door zijn geest. Zijn geest gegoten op het zaad. En mijn zegen op uw nakomelingen. Er zijn hier vast ook ouders. Die met pijn en verdriet in hun hart moeten zeggen. Mijn kinderen gingen andere wegen. Mijn kinderen zijn onvatbaar voor het woord. Mijn kinderen zijn feest aan het vieren in de wereld en leven zonder u. Dat is heel gevaarlijk. En toch zegt de Heer, ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Geef dat dan geen grond. Geef dat dan geen pleitgrond om de Heer te bidden. Geeft dat dan toch geen verwachting dat de Heere terug zal halen? Geeft dat dan toch niet de verzekering dat de Heere er zal redden, ook uit de klauwen van de zonde en uit de macht van de Satan? Want daar heeft de Heere zijn woord aan verbonden. Daar heeft de Heere zijn naam aan verbonden. En daarom, gemeente, we kunnen onder ons soms zoveel praten. Over de tijd en over de gemeente en over dit en over dat. En we moeten wat minder praten. En we moeten wat meer naar boven kijken. Ik zal gieten. Daar komt het vandaan. En dan preek ik u vanavond graag dat eenzijdige genadewerk van de Heer. Dan preek ik zo graag wat in sommige Bijbels boven Jesaja 43 vers 22 staat. Soevereine genade. Want dat is zo'n ruimte. Dat geeft zoveel verwachting. En daar gaan al Gods kinderen het van verwachten. Van de Heer alleen. Van boven alleen. Van de Heilige Geest alleen. En het is de zaligmaker die heeft gezegd. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven. Nou, dat is waar, hè. Als je kind s'nachts huilt, dan sta je naar je bed. Als het honger heeft, dan geef je ze een boterham. Als ze verdriet hebben, dan ga je ze troosten. Dat doen wij toch? Terwijl we zondige mensen zijn. De Heere Jezus zegt, indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. Dat staat in het woord. Die Heilige Geest wordt geschonken op het gebed. Amen. Heer, aan het einde van deze dienst past het ons uw naam opmoedig dank te zeggen. Voor de rust in het kerkgebouw, voor de aandacht die er was. Maar aan het einde van deze dienst kijken we naar boven. Ik zal gieten. Maakt u dat waar? Dat het water van uw geest zich verbindt aan het zaad van het woord. Dan zullen er wonderen zijn. Dan zal er vrucht en zegen zijn. En dan zal uw naam ook alleen de eer ontvangen. Want uit u en door u en tot u zijn alle dingen. En daarom zij de lof voor u tot in der eeuwigheid. Wees met ons als we van hier gaan. Geleid ons over de weg. Wees een vurige muur rondom ons. Wij bidden het u in de wegneming van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tot slot uit Psalm 89, het tweede vers. Psalm 89, vers 2, waar het gaat over de belofte aan die grote zoon van David. Ik zal van kind, tot aan het eind der dagen, uw zaad bevestigen en uw rijkstroon schragen. Psalm 89, vers 2. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. Zegen.